Goedenavond allemaal. Welkom bij deze sessie. We gaan het hebben over de regionale energiestrategie Noord-Holland-Zuid 1.0. We moeten met z'n allen 35 terawatt hernieuwbare energie op gaan wekken. En Noord-Holland-Zuid gaat er 2,7 terawattuur voor van zijn rekening, nemen. Dus dat wordt een aardig klusje. Volgens mij hebben we... Ik weet nog niet of het spreektijden zijn of het debat, maar daar kom ik zo nog wel achter. We hebben twee insprekers. En ik wilde de eerste inspreker, inspreekster, uitnodigen om plaats te nemen. Ik dacht dat er iemand klaar stond. Mevrouw Hogevorst, welkom.
Goedenavond.
U krijgt van mij 5 minuten om uw standpunt duidelijk te maken.
Dank u wel. Goedenavond, voorzitter en leden van de Raad. Na het biomassa-debakel had ik de goede hoop dat er beter onderzoek zou komen bij nieuwe ontwikkelingen in de RES 1.0. Verkeerd gehoopt. De biomassa-plannen liggen nog niet in de prullenbak of de plannen voor windmolens liggen al in de startpositie. Maar is er voldoende onderzoek gedaan naar de risico's en gevolgen voor mens, dier en leefomgeving? Voor een onderwerp met grote maatschappelijke impact is participatie belangrijk en gaan er bij de participatie rond de RES 1.0 drie dingen mis. Er wordt tekort objectieve informatie verspreid. De mensen weten vaak niet wat de RES is of inhoudt. Voor de ingrijpende plannen voor bewoners en leefomgeving is weinig tot geen draagvlak. Naast dat mensen niet weten wat er speelt, zijn er een hoop mensen die dit niet willen. De participatie zelf is niet voldoende. Mensen mogen niet meebeslissen of ze mogen alleen meebeslissen of het zoekgebied wat meer naar links of naar rechts verplaatst moet worden, of de windturbines op een rij of in een blok geplaatst gaan worden. Maar de onderwerpen waar het allemaal mee begint en die er echt toe doen, zijn allemaal al besloten buiten de inwoners om. Daarnaast wordt de wet dat windturbines minimaal 6 meter van een woonwijk af dienen te staan, dit najaar aangepast naar 350 meter. Met andere woorden, windturbines mogen bijna in je achtertuin staan. Is hierbij gedacht aan slagschaduw en laagfrequent geluid, om nog maar te zwijgen over het aanzicht van de turbines? Eerste onderzoeken wijzen uit dat dit een link heeft met ernstige gezondheidsschade. In Nederland zijn geen echte studies gedaan door de overheid naar de invloed van windturbines op de gezondheid. Met name over het geluid is geen onderzoek gedaan. De overheid neemt als veilige afstand 475 meter aan. In een rapport wat voldoet aan de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek KNAW. In dit rapport wordt duidelijk omschreven dat het geluid van windturbines niet eenvoudig is te verklaren. We noemen in een notendop hoogte van de turbine, windrichting en snelheid, grondeffecten van wind, luchttemperatuur, variabele rotorsnelheden en de belasting van de molen. Spelen allemaal een rol en de hoeveelheid molens, rotorfrequentie, kunnen het geluid beïnvloeden en soms versterken. Ook wordt dit onder de noemer laagfrequent geluid geplaatst, waarover aanwijzingen zijn dat blootstelling aan hoge niveaus van laagfrequent geluid stressklachten en slaapstoornissen kan veroorzaken. Een eenduidig verband is nog niet vastgesteld, dus voordat je deze windturbines plaatst, moet dit eerst zijn uitgesloten. Nu ik me verder verdiep in de windturbinematerie, zoals regelgeving, maar ook de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid van mens en dier. Dit is volgens mij onderbelicht in alle plannen en misschien ook onvoldoende te sprake gekomen in de voorbereidende fase van de rest. Dat is geen verwijt, maar een constatering die misschien wel belicht moet worden. Voor dier ben ik tot de onthutsende ontdekking gekomen dat er miljoenen insecten door de windturbinebladen gedood worden. Zie het Duitse Flywhip-onderzoek. Bijkomend effect is dat de insectenkoek op de bladen de efficiëntie van de turbine minder wordt en door de veranderde aerodynamische vormgeving van het blad ook het geproduceerde geluid. Is daar rekening mee gehouden? Spontaan kwam bij ons het volgende op. Halen we in Nederland straks alle klimaatdoelen en zijn er geen insecten meer voor onze benodigde biodiversiteit? Als restalternatief voor de windturbines en zonnepanelen stellen we voor om te kijken naar meer zonnepanelen op daken, kleinere windmolens geschikt voor in de achtertuin en meer verdiepen in kerncentrales. Wij hebben het document met alle hyperlinks naar de door ons geraadpleegde onderzoeken toegestuurd. Verder zijn windturbines aanzienlijk minder klimaatvriendelijk als wordt gezegd. Het heeft een beperkt effect op het klimaat en de wieken zijn niet recyclebaar. Hierdoor moet deze over een aantal jaar worden begraven omdat ze nog niet kunnen worden hergebruikt. Daarnaast is voor de productie van windmolens allerlei zeer schaars aanwezige metalen en mineralen nodig. Mijnbouwbedrijven winnen die hoofdzakelijk in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dat gaat gepaard met milieuschade, milieuvervuiling en mensenrechten schending. De stroom die voortkomt uit windturbines is bovendien niet solide. Windmolens en zonnepanelen zijn sterk weersafhankelijk en kunnen niet het hele jaar rond energie leveren. Een groot risico voor onze leveringszekerheid. Omdat ook de energie in gunstige weersomstandigheden nog niet opgeslagen kan worden. Een laatste voorbeeld waarom windturbines een stupide illusie zijn. Enorme windturbines in de Wieringermeerpolder zouden honderdduizenden huishoudens van groen stroom voorzien. Dat liep anders. Er kwamen datacenters van Microsoft en Google die alle groene stroom opslurpen. En de bewoners betaalt eraan mee. Gaan de geplande windturbines ook de datacenters in de gemeente Haarlemmermeer, die nog sneller komen dan konijnen kunnen fokken, voorzien in plaats van de woonwijken zoals beloofd?
Dank u wel, mevrouw Hoogvorst. Blijft u nog even zitten. Zijn er raadsleden die een vraag hebben? Meneer Beuzenberg?
Ja, dank u voor het inspreken. Dank u voor het inspreken. Heeft u toevallig ook het NOS-journaal gezien? Of in ieder geval de nieuwsberichten over het RIVM? Vandaag.
Nee, vandaag
want u
nog
wordt
niet.
U wordt op uw wenken bediend. Het RIVM gaat een expertisecentrum starten, juist met oog op de argumenten wat u allemaal heeft gezet. Ik zou dat even nakijken.
Ga ik zeker doen, dank u wel.
Oké, dank u. En uw vraag? En mijn vraag is, u heeft het over miljoenen insecten die tegen die molens en wieken aanslaan. Nou fiets ik veel. Nou, je wil niet weten wat ik in mijn keeltje krijg. Dus wat mij betreft mag het wel ietsje minder.
Ja, maar alle windturbines staan er nog niet. Hè. Er zijn er nog veel meer gepland. En we hebben ze wel nodig voor de biodiversiteit.
Nou, mijn partij is tegen windturbines.
Ik hoorde nog steeds geen vragen, meneer Beuzenberg. Maar goed.
Bent u daar tevreden mee?
Ja hoor.
Dank. Meneer Den Elsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Hoogvers, dank u wel voor uw inspraak. Maar ik ben even wat vertwijfeld, want ik vraag me even af, zit u als mevrouw Hogevorsten, zit u als voorzitter van de dorpsraad van de Energiecommissie?
Nee.
Die heel wat anders stelt namelijk.
Ik zit als Marlene Hogevorst.
Oké. Okay. Nee, dan weet ik even zoeken, uw inbreng moet wegzetten. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog vragen? Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Hogevorst, bedankt voor het inspreken. Wat zou u concreet aan de raad mee willen geven wat u van ons verwacht?
Mevrouw Hogevorst.
Ik zou de rest terugsturen naar de tekentafel. Meer inzetten op zonnepanelen op daken. Er worden bijvoorbeeld datacenters neergezet. Die gebruiken ontzettend veel stroom, maar er ligt geen zonnepaneel op. En in sommige situaties wordt er dan gezegd, ja, de dakconstructie is niet geschikt daarvoor. Dan denk ik van, ja, volgens mij gaat daar iets heel erg mis. En ik zou bewoners meer betrekken en meer onderzoek doen naar kerncentrales. Want er is ook bekend dat op lange termijn wind- en zonnepanelen niet voldoende zijn om de hele energie benodigdheid te dekken. Sorry.
Helder. Dank u wel, mevrouw Hogevorst. De meneer Enthoven wil ik uitnodigen. Ik denk dat het nog even gepoetst moet worden. Ja, een momentje. Meneer Hogevorst, welkom. Ook voor u geldt 5 minuten.
Meneer Enthoven.
Meneer Enthoven. Ja, natuurlijk. Excuus. Gaat u gang.
Geachte raadsleden, mijn naam is Richard Enthoven, agrariër in het zuiden van de Haarlemmermeer. En ik spreek hier namens de Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid. Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken om u ervan te overtuigen waarom wij denken dat het zoekgebied juist nu moet worden vastgesteld en niet pas over 2 jaar. Toen enige tijd geleden er een mogelijk zoekgebied voor windmolens in het zuiden van de Haarlemmermeer gepresenteerd werd, zijn wij als landeigenaren en pachters samen met Meerwind en WindUnie aan de slag gegaan. Onder de naam Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is er een uniek samenwerkingsverband ontstaan. Wij hebben als agrariërs aangegeven mee te willen investeren als mede-eigenaar van een te realiseren windmolenpark, samen met Meerwind die de bewoners van de Haarlemmermeer vertegenwoordigt. Vrijwel alle agrariërs hebben de intentie om mee te willen doen om een windmolenpark te realiseren. Echt een unieke situatie. De combinatie van Meerwind met lokale kennis en WindUnie met landelijke kennis is een ijzersterke combinatie. Het is goed en belangrijk om een ieder mee te laten profiteren van een windmolenpark, waardoor de negatieve kijk op een windmolen voor heel veel mensen kan ombuigen naar een positieve kijk op een windmolen. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten. Hoe zonde zou het zijn om de besluitvorming over het zoekgebied nu uit te stellen, nu wij zo'n unieke samenwerking hebben. Want, beste raadsleden, wanneer alles 2 jaar uitgesteld wordt, dan zal de samenwerking waarschijnlijk uit elkaar vallen, dan wordt het ieder voor zich. Nu is het moment om door te pakken, want nu is iedereen enthousiast. Maar als de rem erop gaat, zie dan maar 25 grondeigenaren en pachters bij elkaar te houden. Een windmolenpark kan voor de agrarische sector en voor de burgers een economisch voordeel opleveren. Wij willen in samenspraak met dorpsraden, burgers, college en gemeenteraad tot een park komen waar een grote meerderheid, zeker uit het zuiden van de Haarlemmermeer, een goed gevoel bij heeft, omdat het park van ons allen wordt. Daarvoor zullen wij vele gesprekken voeren, goed luisteren en gedegen onderzoek doen. Het zal echt niet makkelijk worden en het iedereen naar de zin maken, dat kan ook niet. De enquête die nu gehouden is, heeft in onze ogen weinig waarde. De mensen zien alleen die grote molen met die grote bladen en zijn niet goed op de hoogte van de voordelen die zo'n park voor de omgeving kan hebben. Door duidelijke informatie te verstrekken over de voordelen van het park, kunnen mensen veel beter afwegen wat zij ervan vinden. Als je dan een enquête houdt, dan weet men tenminste waarop men reageert en heb je een realistischer beeld van hoe de mensen tegenover de realisatie van een windmolenpark staan. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit echt samen kunnen. We worden in onze plannen en deze inspraak gesteund door de participatiecoalitie. Dat is een coalitie waarin onder andere Energie Samen en de Natuur- en Milieufederatie onderdeel van zijn. Juist nu is het belangrijk om een besluit te nemen over het zoekgebied. Dan geef je duidelijkheid en kunnen we voorkomen dat ons door de Rijksoverheid van alles wordt opgelegd. Nu hebben we het 100% in eigen hand. Nogmaals, uitstel is geen optie. Grijp deze kans om door te gaan voor een windmolenpark met 100% lokaal eigenaarschap.
Dank u wel, meneer Eindhoven. Duidelijk verhaal. Mevrouw Van der Meerberg, u heeft een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan meneer Eindhoven. Heeft u de vorige inspreker ook gehoord?
Ja.
Oké, nou, jullie zijn het heel erg niet met elkaar eens over het meeste, maar waar jullie het wel met elkaar over eens zijn, is dat draagvlak, de manier waarop dat gecreëerd zou kunnen worden, op dit moment niet zo goed gebeurt. Dat de informatievoorziening gebrekkig is. Nou, aan de ene kant levert dat op dat mensen juist tegen zijn. En u zegt, zorg er nou voor dat er meer informatie komt. Heeft u misschien een suggestie voor de gemeente hoe we dat beter zouden kunnen aanpakken?
Meneer Eindhoven.
Nou kijk, als er natuurlijk wat meer duidelijkheid komt over het zoekgebied, dan gaan mensen ook anders reageren. Ik bedoel, als jij dat zoekgebied is nu zo groot ingetekend, dat iedereen denkt van, nou, hij kan wel heel dichtbij mij in de buurt komen. Wordt dat nou specifieker? Dan gaan de mensen ook anders reageren. En ja, dat heb ik de vorige keer ook al eens een keer aangegeven. Als jij tegen bent en je krijgt zo'n enquête, dan ga je reageren. En als je het wel goed vindt of prima, dan reageer je niet. Dus de meeste mensen die gereageerd hebben ook op die enquête, dat zijn allemaal tegenstanders. Maar nogmaals, als jij hem achter in je tuin verwacht of kan verwachten, of dat hij ergens anders ligt en je denkt van dan vind ik het eigenlijk wel prima, dan valt er dan een heel deel mensen af. Plus dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die totaal niet in de gaten hebben dat het ook heel veel voordelen op kan leveren, dat windmolenpark. Want er gaan ook gelden naar de dorpsraden toe, waar ze heel veel goede dingen mee kunnen doen. En ja, als het je opgelegd wordt en het gaat in andere handen komen, dan gaat dat allemaal heel anders lopen. Is die hele samenwerking is er niet. Dus ja, ik denk dat er wat te halen valt. Dus.
Duidelijk. Dank u wel, meneer Eindhoven. Nog vragen? Meneer Van Meulen?
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Eindhoven, voor het pro-windmolengeluid. Ik heb u een heleboel belanghebbenden horen noemen. Daar hoorden inderdaad in uw rijtje ook de inwoners van onze gemeente bij. U was niet zo onder de indruk van de enquête die is gehouden, want ja, daar was natuurlijk tot 87% van uw gedeelte van onze mooie polder was tegen. Bent u het niet met mij eens dat het beter is om eerst draagvlak te hebben, dat je wel een aantal suggesties voor zoekgebieden doet, dat de mensen het weten, maar dat je geen zoekgebied vastlegt, want vastleggen betekent namelijk ook dat het er kan komen. Zou het niet beter zijn om eerst draagvlak te creëren voor een aantal mogelijke locaties en dan pas eens over die locaties te gaan hebben? Want bent u het met mij eens dat we op deze manier onze inwoners voor een soort voldongen feit gaan stellen?
Nou, ik denk dat niet. Want als je gaat de mensen kan voorleggen. Wij hebben al meerdere gesprekken nu met dorpsraden gehad en die staan er nu al anders tegenover. Doordat we uitgelegd hebben wat de plannen daadwerkelijk zijn. Dat is natuurlijk nog helemaal niks goed uitgelegd. Er is alleen maar gezegd, dit is het gebied. En daar zou eventueel een windmolenpark gaan komen. Maar specifieke plaatsen, dat is helemaal niet bekend. En de lusten zijn helemaal niet bij de mensen bekend. Er zit een veel meer verhaal achter. En dan komt dat draagvlak vanzelf. En dan kan je wel zeggen van ja, dan gaan we eerst kijken of het draagvlak. Maar je krijgt nooit draagvlak als je de mensen niet duidelijkheid geeft van wat daadwerkelijk het plan is. En dan daar is een, ja, als je nu dat zoekgebied, kijk, je moet wel de goede volgorde van de mensen informeren. Want anders gaat het niet goed. Dan reageren ze nog niet op de dingen die echt gaan komen. Dat
Duidelijk.
Denken wij.
Dus. Dank u wel. Meneer Jansen, heb je nog een vraag?
Ja, dank u wel, meneer Enthoven. Stel dat het alsnog een zoekgebied aangewezen moet worden, dan weet u dat u zeg maar een flinke klus gaat krijgen door die participatie dan onder andere in eigen beheer te moeten doen onder regie van de gemeente. En dan ziet u dat zitten om die overtuiging bij bewoners, omwonenden voor elkaar te kunnen krijgen. Met alle argumenten die u nu geeft.
Meneer Enthoven.
Ja, ik denk het wel. Wij hebben natuurlijk de samenwerking met WindUnie en Meerwind. En Meerwind is natuurlijk al heel goed bekend met hoe die dat moeten doen met burgers. En WindUnie is landelijk heel sterk. En die weten precies hoe ze dat aan moeten pakken. En die gaan dat helemaal keurig netjes op een rijtje zetten. Dat is mijn overtuiging. Daarom hebben we die samenwerking ook.
Dank u. Mevrouw Van Til.
Ja, dank u wel. In aanvulling op de vraag van de heer Vermeulen. Wat als het draagvlak er niet is en niet gaat komen? Ook niet over 2 jaar. U heeft ook inderdaad de vorige inspreker gehoord. Er is ook wel zeker kritiek op.
Meneer Enthoven.
Ja, als wij alles uitgelegd hebben voor hoe we het willen en ook de lusten bekendgemaakt hebben en iedereen blijft nog negatief, ja, dan houdt het op. Ja, wat niet kan, dat kan niet. Maar het is zeker het proberen waard. Maar we moeten er wel voor waken dat het niet opgelegd gaat worden. Want als straks de van bovenaf gezegd wordt, ja, die windmolens moeten er komen en we hebben deze prachtige combinatie niet meer in handen, dan staan we te kijken met z'n allen en dan komt er een grote bedrijf en die gaat die windmolenpark plaatsen. Ja, dat moeten we natuurlijk niet willen.
Dank u wel.
Dit is lokaal eigendom.
Dank u wel. Lies van Meulen? Vraag is gesteld. Wilt u nog een vervolgvraag stellen?
Ik zou er graag even op willen reageren op de beantwoording.
Nou, ik wil nu nog geen debat.
Dan bewaren we hem nog eventjes.
Oké. Meneer Salhi.
Ja, nog even een duidelijke vraag. Ik hoor u Meerwind noemen. Die heeft natuurlijk ook een enquête gedaan. Kunt u mij het verschil tussen de enquête die de gemeente heeft gedaan en Meerwind heeft uitgevoerd?
Want ja, ik weet daar niet alles. Kijk, Meerwind weet precies hoe ze dat gedaan hebben. Die zijn ook verder erin doorgegaan in uit te leggen van dat dus het windmolenpark dus van ons allen gaat worden. En dat je daarin mee kan doen. Dus dat is de extra uitleg geweest. En toen was er al een hele ombuiging zeg maar, van de mening van de mensen. En dat, daar moeten we wel op doorgaan, want anders dan gaat het niet goed.
Dank u wel, meneer Enthoven. Meneer De Vries.
Ja, meneer Enthoven, er zijn in de enquête bij de inwoners zijn er 5 scenario's genoemd. 1 laat ik maar helemaal weg. Maar van die 4 scenario's van de windmolens zie je wel verschil in draagvlak. Is het zo dat u uit de voeten kunt met de scenario's waar het meeste draagvlak voor is?
Ja, kijk, alles hangt af van de business case die natuurlijk gemaakt moet worden voor een windmolenpark. Er zijn natuurlijk zoveel factoren waar je aan moet voldoen. Je kan natuurlijk niet, kijk, als alle mensen zeggen van ja, die molen mag niet hoger worden als 60 meter. Dan kijk, je business case moet kloppen. En daar hangt alles vanaf. En dat zeg ik, je kan het niet iedereen naar de zin maken. Dat lukt nooit.
Dat is duidelijk, meneer Enthoven. Dank u wel voor uw inspraak.
Oké.
Even 1 minuutje om schoon te maken en om de griffier weer plaats te laten nemen. We gaan weer verder, dames en heren. Wie wil de spits afbijten? Is het spits? Is het niet de spits? Het spits, oké. Nou, het spits.
De spits is waar je staat.
Ja. Oké. De spits, goed. Meneer Kenselaar, toch? Ja, Kenselaar. Ja, het is zo lang geleden, dit. Meneer Kenselaar, gaat de gang.
Ik heet voorlopig nog wel zo, dus het komt helemaal goed. Dank u wel, voorzitter. Al meerdere sessies hebben we het over de RES. En dat is goed, want een hot item. En we moeten nogal wat, of zeg maar gerust terawatts, met elkaar realiseren. Al meerdere keren hebben veel partijen zich overwegend positief uitgelaten over het ons aangereikte stuk hierover. Ook gezond halen we meer. Met natuurlijk ook de nodige vragen en opmerkingen. En dit positieve beeld wat uit de stukken naar voren komt, geldt wat ons betreft nog steeds. Op één punt lijken we echter toch weer, of nog steeds, de plank mis te slaan. De insprekers hebben het er al over gehad. Vorige week haalde ik het zelf al aan en ik kom er weer op terug. Participeren is niet alleen de veronderstelling bij de ene partij dat hier voldoende mogelijkheid tot is geboden en er voldoende gebruik van is gemaakt. Het is ook het gevoel bij de veronderstelde participanten dat deze gedachte ook strookt met hoe zij het hebben ervaren. En voorzitter, het kan aan mij liggen, maar ik hoor keer op keer bij projecten waarbij participatie een optie is of was, dat de participerende partij zich niet gehoord, serieus genomen of betrokken voelt. Hoe kan het nou toch dat dit steeds weer de kop opsteekt? Voeren we participatie dan slechts op als hippe term, om aan wat voorwaarden te voldoen? Of is het begrip nog niet zo ingeburgerd dat we het eigenlijk zelf nog niet precies weten hoe het vorm te geven? Ook de insprekers geven feitelijk aan dat er van een echte inspraak geen sprake is geweest, dat uitkomsten van enquêtes of onderzoeken min of meer terzijde lijken te worden geschoven en definities lijken multi-interpretabel. Als wij hoge of hogere opkomsten willen zien bij bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen, omdat men het belangrijk moet vinden wat er in hun directe omgeving gebeurt, is het wel zaak dat we de inwoners en hun participatie in bepaalde processen zo serieus mogelijk nemen. Willen we zelf over een aantal maanden ook nog serieus worden genomen. In dit licht bezien is het wellicht niet eens zo'n gek idee om de definitieve aanwijzing van de Zonnecorridor bij Zwanenburg naar RES 2.0 door te schuiven, zoals dit ook met de aanwijzing van het zoekgebied voor wind gebeurt. De inwoners van dit geval Zwanenburg hebben dan in elk geval niet het gevoel dat hun iets onder tijdsdruk langs de huig gedrukt wordt, om het wat netter te formuleren. En tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kenselaar. Meneer Sally van der Hap, mag ik u het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor mijn fractie zijn drie dingen ontzettend belangrijk. Bam, kijk, ik wil gewoon... Ik doe het nog een keer. Voorzitter, voor mijn fractie zijn drie dingen ontzettend belangrijk. Natuurlijk onze bijdrage om in 2050 CO2-uitstoot met 80% te verminderen. Maar minstens zo belangrijk is dat de halen meer kiezen voor realistische, haalbare doelen. Ten derde moeten we onze inwoners de gelegenheid gesteld worden om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. Voorzitter, duurzame transitie zal niet zonder slag of stoot gaan en zal behoorlijk ingrijpend zijn. Het zoekgebied, daar hebben we het vandaag al eerder over gehad, met 2 jaar uitstellen heeft bij ons enige reacties gegeven. Wij weten allemaal dat van uitstel afstel komt. Nu doorpakken en wel concreet zoekgebied aanwijzen. En nog voor de RES 2.0 moet mogelijk zijn. Wij roepen dan ook het college op om gedurende deze periode niet stil te staan, maar actief op zoek te gaan naar mogelijkheden tot groene energieopwekking. Mijn fractie vindt het argument dat er geen draagvlak is iets aan de magere kant. Kijkend naar de digitale enquêtes, dan kun je je afvragen of we hiermee alles in kunnen dekken. Met andere woorden, leggen we niet te veel nadruk op de uitkomsten van de enquêtes. Kan de portefeuille aangeven hoe valide de afgenomen enquêtes eigenlijk zijn? Is het college het met ons eens dat stilstand achtergang is? Voorzitter, op dit moment voldoen wij aan het bod zonder gebruik te maken van energie uit windmolens.
Meneer Sally, interruptie van Forza, de heer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik heb een hele korte vraag aan meneer Sally. Participatie en enquêtes, zijn die bij u alleen waardevol als u daar precies te horen krijgt wat u graag horen wil? Of is een tegenstem bij u niet valide?
Meneer Sally.
Zeker, de tegenstelling is absoluut valide. Dus een uitgebalanceerde enquêtes en participatie is heel belangrijk.
Gaat u verder, meneer Sally.
Ik was verbleven bij dat we voldoende energie uit... Ik begin opnieuw. Op dit moment voldoen wij aan een bod zonder gebruik te maken van energie uit windmolens. Dat is te danken aan het feit dat de zonneakkers op dit moment bijna het dubbele leveren dan verwacht. Maar we moeten niet te snel juichen, want we weten ook dat de landelijke opgave in de toekomst wordt opgeplust en daar moeten we voorbereid zijn. Met andere woorden, wind- en zonne-energie gaan hand in hand samen, ook in de toekomst om de doelstelling te kunnen voldoen. Mijn fractie ondersteunt gestructureerde, wijkgerichte aanpak en het helder bespreken van alle randvoorwaarden, zodat bewustwording ontstaat bij bewoners en woningeigenaren. Misschien is dat wel de grootste uitdaging, en niet zozeer de techniek, financiën of bestuurlijke aanpak, maar de gedachte en het gedrag van de burgers om de klimaatdoelen te halen. We zien dat u veel doet, maar hoe kun je inwoners nog meer beweging krijgen en hoe kun je actieve bewoners het beste ondersteunen? Mede met het oog op de transitievisie warmte is het college om de inwoners hiermee te betrekken bekend en wat gaan ze daaraan doen? Voorzitter, er zou meer ingezet moeten worden om bedrijven en instellingen te informeren verduurzamen loont. Niet alleen financieel, maar zeker op sociaal gebied. Meer benutten van daken, van bedrijven en instellingen om daar zonnepanelen te plaatsen. Dan voorzitter, wat ons betreft is er behoefte aan meer duiding naar de Raad toe, zodat we beter zicht krijgen op de vraag of op welke wijze de gestelde doelen worden gehaald en welke middelen daarvoor nodig zijn. We hebben als Raad afgesproken om slimme volger te zijn. Maar voorzitter, dat betekent toch niet dat we hekkensluiter zijn. Tot slot, voorzitter, de grootste uitdaging is op zoek te gaan naar een manier om onze inwoners nog beter op dit ontwerp te trekken. Het zoekgebied voor windmolens was al vastgesteld in de structuurvisie. En nu doorpakken door juist in dat gebied meer in te zetten op betrokkenheid van omwonenden en onze ogen de volgende stap. Lokaal eigenaarschap kan een stap zijn waarin mensen overtuigd kunnen worden dat wat we doen voor onze toekomst. Door meer mensen te stimuleren, te betrekken, van de winst mee te laten profiteren, vergroot je het gevoel van eigenaarschap en draagvlak. We moeten ons realiseren dat alle beetjes helpen. Echter, willen wij als HAP een uitgebalanceerd verhaal hebben, kortom een goede verdeling. Wanneer we kijken naar de tweede ladder, moeten we ons realiseren dat het zonder wind in de toekomst niet gaat lukken. Zeker met de gepluste landelijke opgave in het vooruitzicht. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Sally. Mevrouw van der Hul, VVD. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Na het conceptbod vorig jaar, precies een jaar geleden, bespreken we nu het definitieve bod van de RES 1.0. Waar we ons vorig jaar zorgen om maakten, was het energienetwerk en het draagvlak. Daar zien we nu duidelijk aandacht voor. We hebben eerder aangegeven in verband met windenergie dat wat ons betreft nog wel een verdiepingsslag vraagt qua draagvlak van onze inwoners. Ons wordt nu expliciet voorgesteld om de spoordriehoek niet als concreet zoekgebied aan te wijzen voor RES 1.0. Voor ons een teken dat het college het signaal van ontbreken van draagvlak serieus neemt. Het wordt dus nu niet meegenomen in de energiemix. De vraag is dan wel, de zon hè, die schijnt, maar niet altijd. We hadden wind, maar dat wil ook niet per se altijd waaien. Hoe gaan we de toekomstige energiemix dan invullen en wat voor stappen neemt het college daartoe? Het bod moet natuurlijk wel voldoende zijn en zoals dat nu is voorgesteld is dat ook voldoende. Maar is dat ook voor in de toekomst? En niet alleen om onze inwoners ook in de toekomst van energie te kunnen voorzien, maar ook zodat we als Haarlemmermeer zelf aan het stuur blijven staan en dat niet voor ons bepaald gaat worden. Zoals de inspreker ook al aangaf, maakt hij zich daar zorgen om. Daar hoeven we ons dus geen zorgen om te maken, want we hebben voldoende bod. Dat is mooi. Buiten de vraag over windenergie en het voldoen aan het bod houdt de RES 1.0 natuurlijk meer in. Als VVD kunnen we concluderen dat het college erin is geslaagd een reëel bod te doen. En alle uitdagingen stuk voor stuk oppakt en ons daarin meeneemt. Over opwek hebben we het al vrij uitgebreid met elkaar gehad. En we zijn nog in afwachting van de warmtevisie. Met deze RES 1.0 zijn we in ieder geval weer een stap de goede richting op. En in reactie op de HAP en slimme volger. We doen misschien een stap of een pas op de plaats. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Dus dat geeft juist weer mooie ruimte om op nieuwe technieken in te stappen.
Interruptie van mevrouw van der Meeberg, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de VVD.
Bent u het met me eens dat het niet moet blijven bij alleen een bod doen, maar dat we ook moeten gaan kijken hoe we dat bod ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren?
Mevrouw Van Til.
Zeker, zeker moeten we dat doen. En daarvoor is draagvlak essentieel. Dus daarom zijn wij ook blij dat dat ook zeer serieus wordt genomen.
Gaat u door met uw termijn. U bent klaar. Nou, goed zo, dank u wel. Meneer Van der Peet, CDA, nog een interruptie.
Ik krijg de aandacht, daar ging het om. Ja, mevrouw Van Til, ik heb wel een vraag aan u, want u zegt een pas op de plaats. Maar bent u er dan van overtuigd dat die pas op de plaats niet gewoon een stap achteruit is? Want als we de komende 2 jaar helemaal niets doen, wie zegt ons dan dat we over 2 jaar gewoon vrolijk verder kunnen? En dat we niet gewoon heel veel ondernemers weggelopen zijn, eigenlijk helemaal het hele principe niet meer van het grond krijgen?
Mevrouw Van Til.
Nou, dan heb ik een wedervraag. Denkt de heer Van der Peet niet dat er misschien nog andere ontwikkelingen komen die misschien juist een hele grote stap vooruit kunnen betekenen?
Wilt u daarop antwoorden, meneer Van der Peet?
Zeker, want ik geloof absoluut dat er in de toekomst andere energiebronnen gaan ontstaan, hè, richting 2040, richting 2050. Maar dat zie ik niet gebeuren in de komende 2 jaar, eerlijk gezegd.
Dank u wel. Meneer Beuzenberg, nog interruptie?
Ja, ik wil even reageren op mevrouw Van Til en de heer Van der Peet. Want ik heb het artikel gevonden van de NOS en het RIVM. En daar schrijft het RIVM. Het RIVM en de GGD's werken samen in wat officieel het expertisepunt windenergie en gezondheid heet. Recent onderzoek bevestigt dat het geluid van windmolens kan leiden tot ernstige hinder die soms kan uitmonden in gezondheidsklachten. Dat is vers van de pers. Dus ja, ik zou zeggen, laten we voordat wij een beslissing gaan nemen, laten we dit nou even tot ons nemen. En in ieder geval niet voor windenergie gaan kiezen bij ons in de gemeente Haarlemmermeer. En laat deze mensen onderzoek doen van het RIVM en de GGD en dan voorlopig maar even stoppen. En zonne-energie kan wat mij betreft overal. Dank u.
Ja, nou, meneer Beuzenberg.
Maar dat doe ik expres.
Meneer Beuzenberg zegt altijd op is op. Dus het is gewoon op straks. Meneer Van der... Mevrouw Van Til. Mevrouw Van Til, wilt u nog reageren?
Ja, graag. De heer Beuzenberg... Ja, bevestigt eigenlijk een heel goed argument waarom het college heeft gezegd, we gaan het nu niet concreet zoekgebied maken. En nog reagerend op de heer Van der Peet, er gaat niet niks gebeuren op dit moment. Ik vraag het college wel, van wat gaat er nu gebeuren nu we alleen ons focussen op zonne-energie. Dus daar krijgen we nog antwoord op.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, meneer Den Elzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De RES... Ruimte voor nieuwe energie, niet makkelijk, maar wel nodig. De rest is uitvloedsel van het klimaatakkoord. Volgens mij is er mondiaal met elkaar afgesproken om maatregelen te nemen om die klimaatverandering tegen te gaan. Onder andere door het opwekken van duurzame energie. En tot 2030 ligt er gewoon een opgave voor met name zon- en windenergie. Op zee wordt al heel veel opgewekt, maar ook op land moeten we met elkaar aan de bak. En dat heeft duidelijk gevolgen voor ons landschap. Onze omgeving waarin we wonen en werken. En ook in onze omgeving, dus Noord-Holland-Zuid, een van die 30 regio's in Nederland waar het moet gaan gebeuren. En ik heb langs een drietal lijnen wil ik het over zon en wind gaan hebben. Welke gevolgen heeft het voor mij? Ga ik er wel of niet hinder van ondervinden? En kan ik meepraten en invloed uitoefenen? En laat ik dan beginnen met die gevolgen. Wat heeft het voor gevolgen voor mij? Ja, ook onze omgeving die gaat veranderen. We zullen zonnepanelen langs snelwegen zien ontstaan. En in de verte zullen we windmolens zien draaien. Het zal zeker impact gaan hebben. Maar we hebben het over een transitietijd naar nieuwe energie daarna. Het CDA gaf het net ook al aan wat in 2040 of 50 wellicht allemaal wel niet gaat gebeuren. En we moeten nu gewoon korte en snelle slagen maken. Gaan we wel of niet hinder van ondervinden? Ja, er kan inderdaad hinder en overlast van ondervonden worden. Maar wat voor hinder en overlast? Voor zonneakkers hebben we met elkaar al eerder vastgesteld waaraan de inpassing moet voldoen, middels het beleidskader en beeldkwaliteitsplan. Voor wind is er nog veel te onderzoeken. De eerste generatie windmolens, daar wil je er niet meer van hebben. Daarom zou het goed zijn dit nader met elkaar te onderzoeken. Wat zijn hinderelementen, wat zijn die lasten? Wat kan je daar tegenover stellen? En zo, daar hebben we het bijvoorbeeld vorige week ook al over gehad. Er zitten dus ook lusten, kun je eraan koppelen. Als je het dus hebt over die lokaal eigenaarschap. Als je dat maximaal gaat borgen. Kan ik meepraten en invloed uitoefenen? Er hebben al veel mensen meegepraat. Via de ateliers, de Serious Games, vele inwoners en stakeholders, maar ook dorps- en wijkraden. Afgelopen vrijdag hebben we bijvoorbeeld nog een manifest mogen ontvangen uit Nieuw-Vennep. Waarin ze pleiten in het kader van de rest dat overleg juist te willen stimuleren en het debat met elkaar te voeren met die betrokken inwoners. Daarnaast zei ik het net ook al, als je mee kan investeren, dan heb je naast de lasten ook de lusten en je kan ook zeg maar invloed uitoefenen door daaraan mee te gaan doen. Wel vraag ik daarnaast even nog de aandacht voor hen die willen, maar niet kunnen meedoen aan uitgangspunten van de rest, die geen gelden hebben om hun huis te isoleren, waardoor die gas- en elektra-rekening hoog blijft en ook het energiegebruik hoog blijft. Ik kom tot een eerste conclusie, voorzitter. We moeten ons krachtig maximaal blijven inzetten, zoals ook in het coalitieakkoord trouwens staat, om duurzame energie te gaan produceren. Niet alleen te gaan voor zon, maar ook voor windenergie. En de laatste zin, voorzitter, het zoekgebied en de coalitie die er nu ligt, niet op slot te gooien, maar gelet op de uitkomsten van de enquête en die coalitie, lokaal eigenaarschap, juist de volgende stap te zetten en onderzoek te gaan doen naar hinder en haalbaarheid. Oftewel het gebied gewoon openlaten.
Dank u wel, meneer Den Elzen. Dan nodig ik nu uit meneer Spijker van Een Haarlem Meer om het woord te voeren.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we gaan ons steeds meer afhankelijk maken van zon- en windenergie. Maar wat als allebei nou eens door weersomstandigheden te weinig produceren? Dan zitten we met onze handen in het haar. Zo hadden we afgelopen januari een enorme energieverlies in het energienet. Een tiental gigawatt in Europa. Het heeft bijna gescheeld of we hadden gewoon 2 weken zwart gelegen in Europa. En het is echt gebeurd. Een Haarlem Meer is een groot voorstander van zonnepanelen op daken, parkeerdekken en langs de bermen. Alleen ik kwam vandaag achter een heel aparte ontdekking. Panelen op bedrijfsdaken worden moeilijk gemaakt door verzekeringsmaatschappijen in het kader van brandschade. Dus de verzekeringspremie is dermate hoog dat het niet eens meer interessant is. Dan 3 punten die Een Haarlem Meer niet wenst. Geen zonneakkers op groene weiden bij kleine dorpen. Ik haal maar weer onze Zwanenburg aan. Het haastproces van de 150 kV-station in Aalsmeerderbrug is echt ver beneden peil. En geen windturbines. Maar nog een allerbelangrijkste, en ik heb niemand erover gehoord. We roepen allemaal, we willen wind en energie en weet ik veel wat hebben. Maar wat doen we met die opgevangen stroom? Bevorder alle mogelijkheden voor de bewoners om die stroom ook werkelijk op te vangen. En dan op te slaan in accu's. Dan kunnen we tenminste werkelijk serieus er wat mee doen. In plaats dat we het gaan teruggeven aan onze energiemaatschappijen. En dan worden we straks nog voor aangeslagen. Het wordt te gek voor woorden. Dan de lege gasleidingen. Ik heb ook nog verder oplossingen gezocht. U kunt ze straks gebruiken voor groene waterstof. Neem als voorbeeld Hydrogen City aan het Haringvliet. Deze is nu bezig met een testcase voor 600 huizen in het dorp met waterstof om die te verwarmen. Uitbreiding van de windturbines in Haarlem Meer Zuid zijn dus onbespreekbaar. We hebben nog een andere oplossing gevonden. Dat zijn de kleine windturbines. Ik noem ze maar de verticale. En die kan je bijvoorbeeld bij mobiliteitsvraagstukken hartstikke goed gebruiken. Of voor auto's, neem het, en die voertuigen. Dus dit is de eerste ronde, alstublieft.
Dank u wel, meneer Spijker. Precies binnen de tijd. Dan heb ik nu mevrouw van den Beberg van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit nog een beetje te knipperen over het begrip stroom opvangen. Maar goed. Voorzitter, het stuk gelezende hebbende blijft een beetje hangen dat dit een heel voorzichtig stuk is. Er is ontzettend veel informatie beschikbaar door heel kundige mensen, heel erg verzameld en opgeschreven in 1 stuk. En waar het aan ontbreekt is politieke keuzes. De politieke keuze die het college meent te nemen is geen keuze maken over het vast te stellen zoekgebied. Daar is D66 het niet mee eens. Wat de tweede inspreker aangaf, dat heb ik vorige week bijna letterlijk ook gezegd in mijn bijdrage over lokaal eigenaarschap, over hernieuwbare energie. Nu is het moment. Er is nu draagvlak. Krijg ik een interruptie? Dan wacht ik.
Ik krijg een interruptie van meneer Van der Peet, CDA.
Ja, mevrouw Van der Meeberg, hij moest even landen bij mij hoor. Maar u zegt, u begint uw betoog met het college neemt, maakt geen politieke keuze. Vervolgens noemt u dat het college de keuze maakt om het niet te doen. Dan snap ik dat punt niet wat u maakt. Want volgens mij is dat juist wel een politieke keuze.
Mevrouw Van Til, die wil nog wat toevoegen.
Nou, dan kan mevrouw Van der Meeberg dat ook meteen meenemen. Want ik hoorde haar zeggen, er is nu draagvlak. Volgens mij is daar wel een discussie over.
Mevrouw Van der Meeberg.
Wat heerlijk dat ik andermans tijd hiervoor mag gebruiken. Dank beiden daarvoor. De keuze die het college maakt is om geen keuze te maken. En dat vind ik geen politieke keuze maken. En wij moeten als raad nu een besluit nemen. Gaan we nu een zoekgebied vaststellen, ja of nee? Gelukkig hoor ik een aantal grote partijen zeggen dat ze dat willen. Een aantal kleine partijen ook. Dus wat dat betreft denk ik dat we elkaar wel kunnen gaan vinden. Als het gaat over draagvlak, ja, is heel belangrijk. Er zijn nu zeker 25 agrariërs die graag met elkaar dat lokaal eigenaarschap willen oppakken. Ik ben nog steeds in de tijd van anderen bezig. Lokaal eigenaarschap willen oppakken, dat is een vorm van draagvlak, voorzitter, waar wij zeer verheugd over zijn. Ga ik nu weer terug naar mijn eigen tijd.
Helemaal goed, dank u wel.
Oh, meneer Spijker wil u graag wat zeggen.
Meneer Spijker, heeft u ook genoeg tijd nog? Gaat uw gang.
Mevrouw Van der Meeberg, u had het over draagvlak en u heeft het over de agrariërs die als ondernemers willen zijn. Is draagvlak ook het creëren van wens bij mensen die het niet willen hebben? Zo'n grote palenwiek in hun achtertuin? Want dat is ook draagvlak creëren.
Mevrouw Van der Meeberg.
Ik ben echt blij met deze vragen. Dank u wel, meneer Spijker. Het draagvlak begint, denk ik, met informeren. En op basis van juiste informatie de juiste keuze maken. Dat is wat de tweede inspreker ook aangaf. En er is op dit moment ontzettend veel onduidelijkheid. Ga ik nu terug naar mijn eigen tijd. Want waar de beide sprekers het met elkaar over eens waren, was dat de informatievoorziening en de enquête en daarmee dus de participatie niet voldoende waren. Dat is echt heel erg belangrijk. Wat er ook uitkomt, wat blijkt. En je hoort hetzelfde dat mensen die zo het met elkaar oneens zijn op de inhoud, wel allebei het eens zijn met elkaar over de vorm. En D66 roept het college echt op om dat ter harte te nemen en die participatie beter vorm te geven. Wat er tot nu toe steeds ontbreekt, vorige week heb ik dat genoemd en ik noem het nu weer, is het aanbieden van het alternatief. Er zijn heel veel mensen die zeggen, wij zijn tegen een windmolen met allemaal redenen die allemaal valide zijn. Maar het alternatief wordt nauwelijks genoemd. En op basis daarvan kan je geen weloverwogen besluit nemen of je voor of tegen bent. Het alternatief is namelijk dat de hele polder vol komt te liggen met zonnepanelen. En volgens mij willen mensen dat ook niet. Nog een introductie.
Interruptie, meneer Sally. Hap.
Ja, ik was vooral benieuwd naar dit inderdaad het alternatief. Maar je noemde hem al, dus ik ben het is duidelijk.
Ja, nou, het alternatief is dus of dat de hele polder komt vol te liggen met zonnepanelen, of dat er bij meneer Vermeulen in Zwanenburg een kernreactor komt.
Nog een interruptie
wat hij graag wil.
Meneer Beusberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, mevrouw Van der Meeberg maakt het nu wel heel erg bond. Want u zegt ja, de hele polder komt vol te liggen met zonnepanelen. Dat is helemaal niet waar, toch? We hebben max 1000 hectare nodig. En is dat inclusief de daken die al voorgelegd worden? Dus een vraag voor de wethouder
prachtig.
Gelijk.
Ja, maar ik kan hem voor u beantwoorden, want ik heb het stuk wel gelezen. Okay. En de vorige stukken ook. 1000 hectare is alleen haalbaar op het moment dat het in samenspraak met windmolens gaat. Want de zon schijnt niet 365 dagen per jaar. En
toch
ook niet dag
nog
en nacht.
Nog interrupties van de vraag van toe.
Ja, ik kan er niet tegen als de feiten niet kloppen, hoor. Nee, volgens mij staat in dit bod dat we zonneakkers gaan doen en zon op daken. En dat we dan dus voldoen. Dus wat u net zei, dat klopt niet.
Mevrouw Van der Meeberg.
De zon schijnt dus niet elke dag, de hele dag. 24 uur per dag. Dus die windmolens, tenzij we een supergoed alternatief hebben, die blijven zeer waarschijnlijk nodig.
Nog een interruptie van de Partij van de Arbeid. Gaat er aan.
Het lijkt wel of we bijna al naar de tweede termijn gaan. Want ik vraag me eigenlijk, wat de VVD heeft volgens mij net gezegd, we moeten verder kijken dan vandaag. Die warmtetransitie komt er ook aan. Dus we hebben nog veel meer nodig als wat er nu ligt. Dus dat wat op de plank ligt, beet pakken.
Hele goede vraag.
Dat was een hele fijne interruptie, dank u wel.
Bent u dat met mij eens, voorzitter?
Ik ben het volledig met u eens. Absoluut. Draagvlak essentieel, heeft de VVD ook gezegd. Nou, dat moet echt wel op basis van goede informatie. We hebben twee insprekers horen zeggen dat dat nu niet gebeurt. Even denken. Ja, nou, ik heb eigenlijk wel zin in de tweede termijn. Wat ons betreft Wilt u ook nog interrumperen? Nee? Oh. Dan ga ik nu afsluiten. Dank u wel, voorzitter.
Nou, graag gedaan, mevrouw van der Meerberg. Meneer, ik wist u niet eens mee. Meneer Vries, gaat u gang.
Die bedoel ik. Ik wil nog een eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Ja.
De tijd dringt.
Voorzitter, een volgende stap in de energietransitie. De regionale energiestrategie 1.0 tegelijk met andere gemeenten in Noord-Holland. We staan voor een grote uitdaging. En tot nu toe is Nederland nou niet echt een van de hardslopende landen van Europa. In onze eigen regio moeten we over 8 jaar 4 keer zoveel duurzame energie opwekken dan nu het geval is. Dan kunnen we zaken niet voor ons uitschuiven. En dat lijkt hier toch wel wat te gebeuren met de windenergie. Notabene, uit onderzoek dat is gehouden, en ik kijk iets positiever tegen dat onderzoek aan wat we gehad hebben, blijkt dat bij twee scenario's zo'n 30-35% dit onwenselijk vinden. Met andere woorden, 65-70% vindt het nu al oké, terwijl er nog geen eens veel participatie heeft plaatsgevonden, veel overleg. Alleen de scenario's infra en midden lijken een beperkt draagvlak te hebben. Wij snappen dan niet waarom het college na zo'n toch wel goed onderzoek het globale zoekgebied nu niet wil omzetten in een concreet zoekgebied. Andere gebieden zijn onmogelijk. Wat wilt u nou nog meer? En ook nog eens, het college schrijft dat in 2007 het draagvlak was onder inwoners, grondeigenaren en gemeenten. De provincie draaide het plan toen de nek om. Tijden zijn veranderd, de urgentie en de tijdsdruk is toegenomen, het draagvlak is groot. Er zijn positieve ontwikkelingen zoals lokaal eigenaarschap, et cetera, et cetera. Er is uitgebreid mogelijkheid geboden om te participeren. 30.000 brieven in zoekgebieden, grote respons daarop, 90.000 inwoners bereikt via sociale media, et cetera, et cetera. En dat is nog maar het begin van de participatie. Dan nog even over zon op daken en de zonneakkers. Terecht dat het college...
Van mevrouw Van Til.
Oh. Ja, over het draagvlak wat de heer De Vries noemde en het percentage. Ik vroeg me af hoe die daarop kwam, want dat hebben wij toch echt anders geïnterpreteerd.
Meneer De Vries.
Mevrouw Van het Hul, in uw tijd. Ik zal even kijken naar het scenario en dan, ik zal even mijn muis pakken, sorry.
We spelen hier geen 2-12, meneer De Vries.
Kijk, hij mag als ook terugkomen.
Als ik kijk naar het scenario A4. Hier heb ik hem. A4, 25% vindt het zeer wenselijk. 26% vindt het wenselijk. En 20% vindt het neutraal. En alles bij elkaar, 28% vindt het onwenselijk tot zeer onwenselijk. Als ik naar... het landmark ga, dan staat de zeer wenselijk op 13%, 25% wenselijk en 27% neutraal. En onwenselijk en zeer onwenselijk is dan 35%. Met andere woorden, er is best flink raakvlak alleen al door een enquête. En dan heb je nog niet eens met de inwoners gesproken over wat de Windcoalitie noemt vergoeding. Van eventuele schade, participatie in lokaal eigenaarschap, et cetera, et cetera. Nog even over de zon op daken.
Mevrouw Van het Hul wil nog een vraag stellen.
Oh. Nog een keer in uw tijd?
Nee, dat was een reactie. Neutraal rekent u dus als voorstander. En dat is denk ik niet wat de bedoeling is met neutraal.
Meneer De Vries?
Neutraal wil in ieder geval zeggen dat iemand niet tegen is. En kijk, als iemand zegt het maakt mij niet uit of die windmolen er komt of niet, dan lijkt het mij geen staar in de weg om die windmolen neer te zetten.
Meneer Vermeulen, heeft u nog een interruptie?
Nou, ik wil eigenlijk aan meneer De Vries vragen, voorzitter, met uw permissie. Of meneer De Vries ook naar de cijfers heeft gekeken van de mensen die bijvoorbeeld niet in Sparendam wonen, maar die ze ook direct in de omgeving kregen en wat daar dan de uitkomst van was, want dat is ook bekend.
Meneer De Vries?
Heb ik niet gezien.
Gaat u verder.
Nog even over zon op daken en de zonneakkers. Terecht dat het college hier nog eens de nadruk legt op de zonneladder. Er blijft dus grote druk liggen op het gebruik van daken, parkeerterreinen. en randen van de infrastructuur, waardoor we de behoefte aan zonneakkers zoveel mogelijk beperken en zo de uitstraling van het polderlandschap kunnen beschermen.
Wilt u gaan afronden?
Ik zie uit naar de tweede ronde, dank u wel, voorzitter.
Nou, helemaal goed, dank u wel, meneer De Vries. Meneer Van der Peet, CDA, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, zoals bij iedereen bekend is het CDA in het verleden nogal terughoudend geweest in de grootte van het bod dat wij als gemeente en als RES-regio zouden bijdragen naar landelijke opgaven. En de raad heeft eerder besloten om als regio die 2,7 terawattuur en als gemeente die 0,68 bij te dragen. En dat is een ambitieus bod waar wij uiteindelijk ook mee hebben ingestemd, omdat wij inmiddels ook van overtuigd zijn dat die energietransitie gewoon pure noodzaak is. Deze energietransitie gaat uit van elektrische energie door zonnepanelen en windmolens. Hè. En de raad heeft voor de zonneakkers reeds het zoekgebied aangewezen. En vorige week hebben we er nog over gehad. Het beeldkwaliteitsplan Zonnecarré. En ook het beleid lokaal eigenaarschap voor zon en wind. Maar de wethouder heeft met het concretiseren van de plannen rond windenergie duidelijk meer moeite dan met de zonnepanelen. Uit de informatie bij het raadsvoorstel blijkt dat uit het participatieonderzoek naar voren komt dat het grosso modo, ik ga niet in de getallen duiken, de meest directe betrokken deelnemers niet zitten te wachten op die extra windmolens. Maar was dit niet gewoon te verwachten? Want hoe realistisch is het überhaupt om draagvlak te creëren voor windmolens? Wie wil zo'n apparaat in zijn achtertuin hebben? En is er überhaupt wel draagvlak voor de hele energietransitie? Die vraag kun je stellen, maar als we niets doen, dan komen we ook niet verder. En we lezen in deze nota dat de wethouder het toewijzen van het zoekgebied wil uitstellen. Maar kan dat zomaar? Bij de conceptres is al een aanbod gedaan en dit intrekken doet de geloofwaardigheid van onze gemeente geen goed. Bovendien staan er al windmolens in dit gebied en zijn aan de uitvoerende kant staan er meerdere eigenaren klaar met een concreet plan om een mooi project uit de grond te doen verrijzen. Dus ons is de vraag, wat gaan we nu doen? Het hele windmolenproject 2 jaar in de ijskast zetten lijkt op dit moment in ieder geval geen goed plan. We moeten door met concretiseren van de plannen, grootte van molens bepalen, het aantal, de plek waar ze zouden moeten komen. En dat kan gelijk opgaan met het creëren van draagvlak. Want één ding is voor ons duidelijk, als we niets doen, dan weet je zeker over 2 jaar is er nog steeds geen draagvlak. Dat is gewoon de realiteit. Daarnaast willen we heel graag weten wat er nog uitlopende onderzoeken naar voren gaat komen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vliegveiligheid. Er loopt nog een onderzoek van de luchtverkeersleiding van Schiphol. Dat kan natuurlijk invloed hebben en zoals de heer Beuzenberg net terecht aangaf, vandaag ook door het RIVM naar buiten gebracht, dat er daar ook nog onderzoeken gaan komen. En uit de antwoorden op onze informatieve vragen blijkt overigens dat we een flinke plus kunnen noteren op het gebied van zonnepanelen. Dat is natuurlijk prachtig, maar wie zegt ons dat er weer niet opnieuw aan die knoppen wordt gedraaid, die draaiknoppen, als we de rekenmodellen voor de REST 2.0 gaan vaststellen. Want nu is het een enorme plus, maar straks hebben we praktijkervaring, wellicht gegevens, en valt het tegen. Voorzitter, we hebben ons te houden aan de klimaatdoelen die in Parijs zijn vastgelegd. En 2030 is dichterbij dan we denken. Daarbij vindt het CDA dat de energiebalans binnen het RES-pot cruciaal is. We hebben ingezet op zon en wind en daarmee is er sprake van een evenwichtig beleid. Het laatste wat wij willen is dat het uitstel van het zoekgebied van wind uiteindelijk leidt tot meer zonneakkers. Wellicht is de economische tegenwind waar we dit jaar mee te maken hebben wel heel gunstig voor het windrendement. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van der Peet. Op de seconde af. Helemaal goed. Meneer Jansen, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor hele bemoedigende dingen vanavond. Voorzitter, het is 11:55. De RES 1.0 is zeker geen ambtelijk saai stuk. Het gaat concreet direct over hoe we als mensen nu met onze aardbol omgaan en deze doorgeven aan onze kinderen. Mijn fractie wil geen slappe argument horen dat Nederland weer eens voorop moet lopen. Het is geen wedstrijd, geen moment voor vingerwijzen. Het is nu het moment om te handelen en daadkrachtig beslissingen te nemen. Onze mooie gemeente zit aan de knoppen om deze belangrijke invloed uit te oefenen. We gaan onze belangrijke bijdrage leveren, waarvan we over 8 jaar de eerste vruchten gaan plukken. Maar dan moeten we wel handelen. En alles uit de kast halen wat we in deze fase in onze mars hebben. Laat er geen misverstand over bestaan dat participatie een belangrijk onderdeel vormt en blijft vormen van de rest. Maar participatie is meer dan alleen een paar vragen stellen. Participatie betekent ook dat we als gemeente moeten werken, hard werken. Onzinargumenten keurig moeten pareren met heldere voorbeelden. En kritische feedback serieus nemen en hier werk van maken. Maar de oplossing is niet, mijn fractie herhaalt niet, dan maar niets doen of beslissingen in de wacht zetten. Daar zitten onze kinderen niet op te wachten. Voorzitter, 49% CO2-vermindering in 2030, dat is nog maar 8 jaar. En 100% in 2050. Dat staat in het klimaatakkoord. Waarom doen we dat ook alweer? De meeste energie wordt grijs opgewerkt met fossiele brandstoffen. Hierdoor wordt de temperatuur op aarde warmer. In 2015 hebben 194 landen het akkoord van Parijs getekend. De toename van de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden en het liefst minder dan 1,5. Voorzitter, het voorgestelde zonnecarré ligt voor een belangrijk deel op gronden van de luchthaven Schiphol. De directie heeft nog steeds geen 100% uitsluitsel gegeven over medewerking. Maken we ons niet veel te afhankelijk van Schiphol? Wat kunnen de consequenties zijn van die afhankelijkheid? Wat is plan B? Dat hebben we een jaar geleden ook al aangegeven. Deze zorg wordt nog eens vergroot wanneer mijn fractie constateert dat de huidige opwek in de RES uit 2020, het concept, 140 gigawatt was. En we lezen nu dat dat opeens nog maar 120 gigawatt is. De huidige opwek is dus gezakt, voorzitter. Dus alle positieve dingen, ik zie dingen zakken in plaats van stijgen. Dan moet het college ons nog geruststellen met andere rekenmethoden. Sterker, de zorgen nemen bij fractie van GroenLinks alleen maar toe. Berekenen van de belangrijke zaken heeft in ons in het verleden ook hoofdbrekers gekost. Bij twijfel kiezen voor zekerheid door wat extra's te doen. Wat als de huidige rekenmethode toch te optimistisch was? Wat als Schiphol nee zegt? Wat als er een door eenzijdige opwekking Leander Tennet de stroom niet kunnen verwerken? Dan hebben we opslag nodig. Daar hebben we nog niet aan gedacht. GroenLinks denkt mee, voorzitter. We kunnen in de RES 1.0 een aantal van die onzekere factoren wegnemen. We denken dan alsnog concreet maken van het zoekgebied Spoordriehoek. De strategische omgevingsmanager van Leander was heel duidelijk. Naast de uitbreiding moeten we kijken naar slimme oplossingen, zoals zonnevelden en windparken combineren. Als de zon hard schijnt, waait het meestal niet en andersom. Ik heb het vaker horen zeggen vanavond, maar als een expert het ons nog eens aangeeft, dan zullen we dat ook te harte moeten nemen.
Wilt u gaan afronden?
In mijn tweede termijn wil mijn fractie in debat met de Raad over het toevoegen van de spoordriehoek als zoekgebied voor windenergie in de RES. En GroenLinks zal, en ik hoor inmiddels met een aantal anderen, in ieder geval samen met D66, een amendement indienen om dat te vragen te realiseren. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Jansen. Dan heb ik nog 2 partijen die nog niet hebben aangegeven te willen spreken. Forza, wilt u het woord, meneer Vermeulen? Gaat u gang.
Voorzitter, mijn dank is groot. Even wachten tot ik erin mag. Ja, voorzitter, RES 1.0. Een document waarin de zoekgebieden staan die de komende 2 jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden. Warmtenetten maken in onze polder weinig kans. Bodemwarmte hebben we niet, biomassa willen we niet en datacenters leveren onbruikbare warmte. Het belangrijkste obstakel in de RES is volgens de fractie van Forza draagvlak. Voor windmolens is dat duidelijk, dat draagvlak is er niet, althans niet onder de direct omwonenden. Tot 89% zegt nee. Goed dan ook dat het college die windmolenplannen voorlopig in de koelkast parkeert. En wat Forza betreft blijven die plannen daar tot de eeuwigheid opgeborgen. Daar hebben de Haarlemmermeerse vogels veel meer aan dan een motie tegen een mutrun. En met zon is het niet anders, blijkt wel uit het ter 11e uur toevoegen van een gebied van 100 hectare aan het zonnecarré bij Zwanenburg. Ook daar ontbreekt draagvlak. Omwonenden willen het niet. Ze komen massaal in opstand. En dit nog voordat de gemeente ze heeft verteld dat ze hun huis moeten gaan aanpassen, dat ze elektrisch moeten gaan verwarmen, dat ze elektrisch moeten gaan koken en dat ze moeten isoleren en dat ze vloerverwarming nodig hebben en oh ja, of ze nog even 40.000 euro of meer gaan bijlenen om al die verduurzaming te betalen. En vervolgens of ze wat meer belasting willen betalen om ook al die sociale huurwoningen te verduurzamen. In den landen uitte de eerste gemeentebesturen hun bedenkingen. De gemeente Helmond luidde reeds de noodklok over het ontbrekende draagvlak. Netbeheerders moeten het elektriciteitsnetwerk op 50 hertz houden. Dat betekent dat er in Nederland en de rest van Europa net zoveel elektriciteit geproduceerd moet worden als er wordt afgenomen. Als er een tekort of een overschot is, dan gaan de dingen mis en kan de stroom uitvallen. Delen van de industrie, zo valt te lezen, zouden zo nu en dan de elektriciteitsafname moeten stoppen of verminderen. En bij een overschot zouden bedrijven juist meer af moeten nemen. Onwerkbaar. Het lijkt de derde wereld wel.
Een interruptie van mevrouw Van der Meeberg.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor meneer Vermeulen altijd, dus hij is heel erg consequent in zijn verhaal. Complimenten daarvoor. Vertellen dat hij tegen alle voorgenomen plannen is om hernieuwbare, of hoe zal ik het zeggen, niet fossiele energie te gaan gebruiken. We hebben ook vaker gehoord dat als wij die keuze niet maken als raad, dat de overheid het ons gaat opleggen en dan hebben we helemaal niks meer te zeggen. En ik ben heel erg benieuwd hoe Fortsa daar tegenover staat. Wat gaat er gebeuren als de overheid het ons oplegt? Dank u wel, voorzitter.
Meneer Van Meulen.
En dat gaan we dan wel zien. De overheid zal ook draagvlak moeten creëren bij de burgers. Of ze moeten op zoek zijn naar een soort burgeroorlog. Onze inwoners die willen het niet. Dus ja, ik ga niet op de stoel van de overheid zitten. Ik vertel hoe de fractie van Fortsa erin zit.
Voorzitter, ik wil meneer Vermeulen er graag op wijzen dat hij onderdeel uitmaakt van de overheid. Dank u wel.
Dat is ook een mooie vraag, meneer Vermeulen.
Een hele mooie vraag. Ik maak geen als ik een ambtenaar zou zijn, maakte ik onderdeel uit van de overheid. Ik ben volksvertegenwoordiger, dat is ook mijn functie hier. Ik vertegenwoordig de inwoners van onze gemeente. En dan met name de inwoners die helemaal niet zitten te wachten op een windmolen in hun achtertuin. Dat zijn dus de inwoners die per enquête aangegeven hebben en dan vooral in het zuidelijk gedeelte van onze polder dat helemaal niet te willen. Die er ook niet op zitten te wachten op participatie en draagvlak creëren à la D66, die maar terug blijven komen keer op keer op keer, net zolang tot iemand murf gebeukt zegt van nou, doe dan in godsnaam die windmolen maar. Nee is nee.
Het is een heldere antwoord. Ik wil, meneer Sally, u bent door uw tijd heen voor deze termijn, dus u mag hem bewaren voor de tweede termijn straks. Meneer Van der Peet, wilde u nog iets zeggen? Hij doet het niet meer. Nou, dat komt goed uit, want u had toch gewoon geen tijd meer. Dus, ja. U mag hem bewaren voor de tweede termijn. Ja. Meneer Van Meulen, gaat u gewoon...
Een hele gewoon. Aardige meneer die het met u helemaal niet eens is, voorzitter. Goed. Met RES 1.0 zetten we de eerste stap in het omvormen van de energievoorziening van een eerste levensbehoefte naar een luxe product voor de Happy Few. In Duitsland kunnen we al zien wat de energiewende heeft gedaan met de betaalbaarheid van stroom. 30 eurocent per kilowattuur, anderhalf keer zoveel als hier. Ik kan zo nog uren doorgaan, voorzitter. Wat Fortsa betreft kan RES 1.0 linea recta naar de prullenbak. Zonder kernenergie geen energietransitie.
Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan heb ik meneer Beuzenberg nog. U heeft een half minuutje.
Nou, die ga ik opmaken bij meneer Vermeulen. Maar meneer Vermeulen, u bent eigenlijk voor fossiele brandstof. Hè? Zo moet ik het toch zien, of niet?
Meneer Vermeulen.
Nee, dat is mijn volgende vraag. Oké. Nee, maar u bent tegen zonne-energie, windenergie. Nou ben ik ook tegen windenergie en zeker wat ik vandaag gelezen heb, wat in het nieuws kwam. Maar wat is er nou tegen zonne-energie? En ik hoorde ook zeggen over die tussen de A9 en Zwanenburg.
Meneer Beuzenberg, wilt u gaan afronden?
Jawel, wie... Zijn daar de tegenstanders bekend? Want ik las in de krant dat de meesten anoniem zijn.
Kort antwoord, meneer Vermeulen.
Nou, laat ik beginnen met... ik ben een heel groot voorstander van dat je als land... dat je in je eigen energievoorziening kan voorzien. Ik geloof alleen niet... En dat, ik denk dat ik praat voor de hele fractie van Fortsa. Wij geloven niet dat we dat gaan bereiken met zon en wind. Wij denken dat als we dat doen, dat er één alternatief is, dat is kernenergie. Oké, dan komt het volgende. Wij zijn ook niet per se tegen fossiele energie, want die blijven gewoon nog een hele tijd nodig hebben. Zolang wij inzetten op zon en wind, die gewoon niet een constante levering hebben, hebben wij de buffer nodig dat we in ieder geval gas moeten gebruiken om in onze energievoorziening te voorzien. Daar ontkomen we ook niet aan. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Volgens mij heb ik al uw vragen zo beantwoord. We hadden het over inderdaad de tegenstanders. Dat zijn natuurlijk helemaal geen anonieme mensen. Dat zijn allemaal mensen die hebben een enquête getekend met naam en toename. Dat zijn er 1400.
Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan zijn we nu allemaal door de tijd heen en ik wil het college het woord gaan geven. Gaat er gewoon, meneer Nobel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zat even te twijfelen van hoe ga ik dat doen? Ga ik nou meteen naar het meest politieke punt of zal ik eerst maar eens gewoon wat vragen beantwoorden? Ik heb besloten om dat laatste eerst maar eens te doen, omdat ik denk dat dan uiteindelijk het politieke punt makkelijker te maken is, ook vanuit het college. Even kijken, ik begin gewoon ook in de volgorde van de sprekers en meerdere partijen hebben dat onderwerp aangedragen. Het eerste onderwerp wat gezond haarlem meer. Soms haal ik jullie door elkaar, jullie zitten ook naast elkaar, vandaar de verwarring. Gezond haarlem meer had het over participatie en uiteraard is dat ontzettend belangrijk, maar juist met een onderwerp zoals dit, waar de meningen ontzettend uiteenlopen. Hè. We hebben het vandaag ook gezien, mevrouw is fel tegenstander en meneer is groot voorstander. Heb ik niet de illusie dat we daar niet alle mensen in ieder geval in om gaan krijgen. Natuurlijk is het altijd een groep in van hè, die nog twijfelt wel of niet. Dat is denk ik de groep neutraal die je terecht niet als voor of tegenstander kan bestempelen. En als je dan kijkt ook naar de feiten uit de peiling, dan blijkt gewoon het huidige zoekgebied, lees, er komen geen windmolens bij. Daarvan zegt 49% dat ze dat dus zo willen houden. Dus die willen er geen windmolens bij. En slechts 25% zegt er mag meer bij. Die andere groep, ja, die kun je rekenen bij de voorstanders. Hè. Dan wordt het 51% is voor. Maar ook even de andere kant van de medaille. Je kan hem ook bij de tegenstanders rekenen en dan is 75% tegen. Ik doe dat dus niet. Ik hou ze gewoon op neutraal. Maar dat is natuurlijk wel ook een wijze waarop je zeg maar, de peiling interpreteert. Dat kan, dat mag, daar heb ik geen oordeel over. Maar uiteindelijk moeten we wel al die zaken op een rijtje zetten. En hebben we als college daarin, dat zeg ik ook, maar een hele moeilijke afweging moeten nemen. Want ik zei het vorige keer ook tegen GroenLinks. Het vergt ook best wel lef en moed om te zeggen, we doen het niet. Niet omdat het niet leuk is, het is makkelijk om gewoon het gebied aan te wijzen en te zeggen we gaan dat doen, dan halen we gewoon die terawatts, dan hebben we ook absoluut geen enkele discussie met de provincie. Die discussie, en dat wil ik wel zeggen, want onder andere ook het CDA vroeg daarna, die gaan we niet krijgen. Want we doen gewoon een goed bod, we doen een goed bod met zon. Hè. En tot 2030, en de HAP refereerde daar ook aan, van ja, hoe zit dat nou, worden we nou ineens geen slimme volger meer? En dit is misschien een beetje tegen het zere been van Forza, maar na Amsterdam zijn wij het beste jongetje uit de klas. Dus we zijn nog wel degelijk een slimme volger. En ik maak me absoluut geen zorgen dat de provincie hier komt en zegt van u moet daar dat windzoekgebied vaststellen, want het komt anders niet in orde. Sterker nog, de gedeputeerde stichter was hier 2 weken geleden en hij roemt ons ook regelmatig over dat we het hier zo voortvarend oppakken. Is de participatie dan helemaal goed gegaan? Nee, uiteraard zijn er altijd dingen die beter kunnen. En ik denk ook dat als we de peiling opnieuw zouden doen, dat we dan misschien een aantal dingen anders zouden doen. Daar ben ik heel eerlijk in. Alleen al als je kijkt naar de scenario's, hè, hoe we dat hebben gevraagd, daar zit een logica achter. Je vraagt aan iemand, goh, hè, wat vindt u van de scenario's? Maar dat betekent dat als iemand tegen is, dat hij toch nog langs al die scenario's gaat. Terwijl eigenlijk als iemand tegen is, waarom zou je hem dan nog vragen naar die 4 scenario's? Maar daar is wel over nagedacht. Want als iemand tegen is, kan hij nog steeds, als het er wel komt, een voorkeur hebben waar het dan komt. Kijk, achteraf kunnen we zeggen, ja, misschien had je die mensen die tegen waren meteen niet meer door moeten laten klikken. Want dan was het duidelijker geweest, zijn ze nou helemaal voor of helemaal tegen. Dus wat uit die participatie blijkt, en dan wil ik niet zeggen dat er helemaal geen draagvlak zou zijn. Je ziet wel dat bijvoorbeeld bij de omliggende dorpen, hè, dat er daar veel meer weerstand is. Maar er is op zijn minst onduidelijkheid. En niet eenduidigheid. En voorzitter, ik heb nagedacht van wat is nou een mooie metafoor. En ik heb een oud autootje. En soms als het heel mistig is en de koplampen die zijn een beetje, nou ja, dat ik denk van ik weet niet of ze me wel zien. Daar stap ik niet in. En dit is net zoiets. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat er draagvlak is bij de inwoners van Haarlemmermeer om dat zoekgebied aan te wijzen. En de grootste windturbine die je gaat plaatsen, die gaat die stevige mist die is opgetrokken niet wegblazen. Dus ik wil u meegeven, en dat is de overweging die het college ook moest maken, hoe gaan we er dan mee om? Nou, wij hebben gezegd, dan besluiten we nu niet over dat gebied. Over 2 jaar kan dat anders zijn en in de tussentijd, en dat is denk ik ook waar veel partijen zich zorgen over maken, blijft het college dan nog wel iets doen. Hè? Onder andere het CDA vroeg ernaar, zijn er dan nog onderzoeken of hoe gaan we daar dan mee om? Ja, natuurlijk, er zijn gewoon nog dingen die nu lopen, die we nog onderzoeken. En daar gaan we ook verder naar kijken. Bijvoorbeeld de vliegveiligheid. We hebben de luchthaven om de hoek. Hè. GroenLinks refereerde daar ook al aan. Wat nou als Schiphol nee zegt? Nou ja, wat Schiphol zegt is natuurlijk van belang omdat zij als partij er wel iets van weten. Maar veel belangrijker is, wat vindt de luchtverkeersleiding Nederland daarvan? En als het niet veilig is, nou, dan hebben we in ieder geval vanuit het college geen enkele discussie. Dan moeten we het zeker niet doen. Maar dat moet nog uitgezocht worden. Dus dat komt ook nog. Maar, en dan kom ik denk ik bij het punt wat het hete hangijzer is van vanavond. Kijk, als u een andere politieke afweging wil maken, en ik heb D66 dat horen zeggen, ja, wat ons betreft moet het gewoon gebeuren. Dat mag. Alleen vanuit het college zeg ik dan, ja, wij kunnen niet zeggen er is een eenduidig beeld en dus is er draagvlak om dat nu te doen. En als u dan 2 jaar ja, eerder dan het eerstvolgende moment die beslissing toch wil nemen, ja, dan kan dat. Maar het bod komt er niet door in het gevaar als je het nu niet doet. En ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de meeste vragen ook beantwoord heb. Misschien nog 1 vraag. De VVD, maar ook D66 en een aantal anderen die vroegen ernaar. Hoe zit het nou eigenlijk met die energiemix? Want terecht merkt mevrouw van der Meeberg op, ja, de zon schijnt niet de hele dag. En dan is het wel lekker als het waait, want dan wekken we een andere energie op vanuit windmolens. Of windturbines, moet ik zeggen. Want windmolens zijn die dingen die op de dijk staan en waar we een soort van nostalgisch Hollands gevoel bij krijgen. Windturbines is toch echt iets anders. En daar zit zeker een kern van waarheid in. Maar tegelijkertijd, de heer Vermeulen heeft ook gelijk. Ook al zouden we de hele polder volleggen met windmolens en ook nog heel veel, met windturbines en ook nog heel veel zonnepanelen, dan nog zijn we er niet. Dat zie je in Duitsland. Duitsland is wat dat betreft veel verder dan Nederland. Hè. Heel veel zonnepanelen, heel veel windturbines. Maar Duitsland draait geen dag op die nieuwe energie zonder dat ze bijvoorbeeld bruinkool, steenkool of iets anders moeten stoken. Of een favoriet van de heer Vermeulen, kernenergie inschakelen om uiteindelijk in die energiebalans te voorzien. Dus die energiebalans, ook al zou je die windmolens of windturbines, nu doe ik het zelf ook fout, plaatsen, dan nog ben je er niet. En wat ook van belang is om te zeggen, is dat wij doen een deeltje van het bod. Hè. We zitten in de rest Noord-Holland-Zuid. Nou, we hebben in de krant kunnen vernemen dat Amsterdam veel windmolens neerzet. Dus wat dat betreft is die energiebalans is niet helemaal weg. Maar ja, terecht. En dat wordt ook geconstateerd door vele partijen hier. Er is meer weerstand tegen windmolens. Dus ik acht de kans groot dat er meer zonnepanelen komen dan windmolens. Dat klopt. Ik heb daarmee, voorzitter, op 1 vraag misschien nog dan van de HAP. Ja, hoe valide is die enquête nou? Ja, dat stond ook bij die peiling, moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Met een betrouwbaarheidsinterval van 99% als je een 3% marge neemt. Hè, want er zit altijd een foutmarge in zo'n peiling. Dat is de betrouwbaarheid. Maar als je kijkt naar de totale populatie, 150.000 inwoners, iets meer, 158.000 inwoners. Als je daar een steekproef van trekt van 1300 inwoners, dan mag je daar best wel wat conclusies aan verbinden als je kijkt naar het geheel. Hè. Het is groot genoeg om daar richtinggevende uitspraken over te doen. Daarmee heb ik denk ik, voorzitter, het meeste gehad. Zo niet, dan hoor ik het vanzelf.
Dank u wel, meneer Nobel. We hebben 10 minuten om even een vrij debat te voeren. Ik weet niet of u dat wil besteden aan het stellen van vragen of dat u onderling even wil gaan praten. Ik heb meneer Den Elsen heel veel zien zwaaien. Die wil ik eerst even het woord geven. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder die gaf een aantal teksten. Die waren voor mij eigenlijk, dat denk ik, laat ik meteen reageren om wellicht het debat daarna te gaan openen. Wat ik hoor hem zeggen over het zoekgebied. Van, dus er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden. Denk ik van, laten we dat dan parallel lopen. Laten we dan het gebied niet op slot gooien. En dat woordje niet uit het beslispunt te halen. Door gewoon samen met elkaar op te trekken. En over 2 jaar gewoon hem in te kunnen koppen. Dat is mijn voorstel om hier nu met elkaar over te hebben. Om het woordje niet te gaan schrappen in de beslispunten.
Meneer Vermeulen, voortaan.
Ja, voorzitter, dank. Nou had ik het gevoel eigenlijk dat. We hadden eerst een conceptles, onze inbreng. En dan had ik het gevoel dat het eigenlijk daarin had moeten zitten, in dat eerste stuk. Mijn indruk is dat wij hier RES 1.0 bespreken. Dat het eigenlijk gewoon een vastgesteld beleidsstuk is waar we volgens mij niks meer aan kunnen veranderen. Dit is gewoon wat we de komende twee jaar gaan doen.
Mevrouw van der Meeberg.
Kunnen we dat zoekgebied toch vaststellen? Oh, laten we dat dan die doen.
Ik denk, wat zegt hij nou? Dank u wel, voorzitter. Even reagerend op de Partij van de Arbeid. Dat zijn we met elkaar eens. En daar wil ik heel graag aan toevoegen. De wethouder had het net over een mistige metafoor. Wat D66 betreft moet juist Haarlemmermeer, juist het college in dikke mist het lichtbaken zijn waar we onze richting aan kunnen ontlenen. Dat wij weten waar we naartoe gaan.
En wat ons betreft doen we dat door juist nu wel een zoekgebied vast te stellen, zodat we een beetje helderheid in die mist krijgen. Dank u wel.
De Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had in de eerste termijn al aangegeven dat wij sowieso met een amendement komen. Dus misschien was dat niet helemaal gehoord, maar dat gaat echt lukken. Of we het halen is weer wat anders, meneer Vermeulen, uiteraard. Ik was vergeten te vermelden dat bij de mede-indieners ook Partij van de Arbeid is. Dus excuus, meneer Den Elsen. Ik wil ook iets zeggen over wat ik de wethouder niet gehoord heb. Als we het over het toevoegen van het gebied hebben, is de balans. Dus het evenwicht en wat ook via de energiebedrijven aangegeven is, toevoegen van energie vanuit zon en wind. We hebben er verschillende plaatjes van gezien. We hebben gehoord dat dat niet evenwichtig is, maar toch bij benadering, als je die twee combineert en daar een balans in zoekt, windenergie en zonenergie, is dat een redelijk veilige opgave. Dus dat wil ik er ook nog aan toevoegen. De seizoenen zijn daarin van belang. De windenergie heeft met minder oppervlakte toch meer opbrengst. Uiteraard maakt het dan uit wat voor soort turbines gebruikt gaan worden. En dat vinden wij ook als GroenLinks van belang. En meneer Den Elsen zei het ook al, parallel daaraan. Ja, we moeten door blijven gaan met participeren. En de uitkomst, daar kan ik ook niet op vooruit kijken. Maar ik kan wel zeggen, een zoekgebied zegt nog niks. Het zegt dat je daarmee aan de gang kan gaan en dat initiatiefnemers ook de gelegenheid krijgen om dat te kunnen doen. Dus dat wilde ik dan nog aanvullen op het startpunt van de heer Den Elsen over het aanvullen van het zoekgebied.
Punt is helder. Meneer Van der Peet, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik pak het punt van de heer Den Elsen als opening even aan om ook iets heel scherp te krijgen. Want dat is voor mij wel heel erg belangrijk om ook het amendement wat straks vast en zeker naar de collega's wordt gestuurd om dat goed te kunnen wegen. Want wij hebben informatieve vragen gesteld. Is die 2 jaar nou 2 jaar? Er werd door de wethouder op geantwoord, dat is 2 jaar. Maar ik heb het hier voor mijn neus. Ik kan heel even kort citeren wat daarin staat. Het RES-proces is dynamisch en de RES 1.0 geeft een tussenstand weer. Het is een momentopname. In de online RES-viewer wordt de actuele stand van de zoekgebieden bijgehouden. Dit betekent dat de nieuwe zoekgebieden aan de viewer kunnen worden toegevoegd volgend op de vaststelling van de RES 1.0. En dan staat er later, na eventuele vaststelling worden initiatieven meegeteld in de RES 2.0. Dus wat volgens mij kunnen we ook over 3 weken een zoekgebied vaststellen. Wordt die alleen meegeteld bij 2.0? Dat wil ik toch even heel duidelijk hebben, want dat maakt voor onze fractie wel een heel groot verschil. Of we dus nu 2 jaar in de wacht staan, hè, door dit besluit. Of dat we kunnen zeggen, nou, we wachten bijvoorbeeld de onderzoeken van Schiphol af en gaan er een sessie over beleggen met elkaar en komen dan op de verdieping.
Dank u wel, meneer Van der Peet. Mevrouw Van Til.
Ja, dank u wel. En dat gaat ook in op heer Den Elsen en heer Jansen over het punt. Draagvlak, daar hebben we het al eerder over gehad bij dat zoekgebied. Ik vind het wel wonderlijk dat wanneer partijen weten dat er geen duidelijk beeld hierover is, dat er gekozen lijkt te worden door meerdere partijen om een concreet zoekgebied ervan te maken, wat dus nu niet concreet is. En dan vraag ik me dan af, van wanneer is de kans op draagvlak creëren groter? Wanneer de eindconclusie al duidelijk is of wanneer de optie open wordt gehouden? En zeker wanneer, wat de heer Van der Peet net wordt genoemd, dan kan je helemaal afvragen of dat wel de juiste weg is.
Meneer Sally was eerst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat wij ook wel in grote lijnen mee kunnen gaan in hetgeen wat meneer De Elsen heeft ingebracht. Ik vind wel, het is zo heel duidelijk genoemd, hè, die 2 jaar om het goed te kijken naar van, hè, naar dat zoekgebied waar we dus eventueel die windmolens willen plaatsen. Ik hoorde de wethouder net ook zeggen van, nou ja, weet je, misschien moeten we het wel met mindere windmolens gaan doen. Omdat het draagvlak daar niet is. Hoe zit dat dan, hè? Want ik vind wel die snelheid die CDA voor zich heeft. Ik weet niet of dat een goed moment is om dat op die manier te doen. Dus ik ben ook voor om in ieder geval richting RES 2.0 goed na te denken van wat nou het zoekgebied moet zijn. En als laatste, ja, die enquêtes. De wethouder heeft al gezegd van, hè, hoe dat geïnterpreteerd kan worden. Ja, als je geen ja- en nee-vraag kan stellen van wilt u een windturbine ja of nee, dan ga je al heel snel in andere vragen die eigenlijk een hele andere suggesties opwekken. Dus ja, dat is ook weer een interpretatie. Dus nou ja, weet je, er moet heel wat gebeuren om goed gedegen iets voor elkaar te krijgen dat we ook ja, alles uithalen om een draagvlak te creëren. Want daar zijn we wel voor.
Helder. Mevrouw Van Til.
Ja, ik was wel benieuwd naar de reactie van de heer Salie op wat ik net inbracht. HAP is altijd erg... wat is jullie slogan ook alweer? Over meedoen, meedenken en meebeslissen. Wanneer gaat dat beter? Wanneer de eindconclusie al bekend is of wanneer de optie open is? Dus ik was wel benieuwd naar uw reactie.
Nou ja, op dit moment liggen alle opties open. Dus ik denk dat we, wat ik al zei, we moeten echt wel een gedegen onderzoek gaan doen. En niet te hard van stapel lopen als we nu al weten dat er weinig draagvlak is. Dat betekent dat je daar dus ook gewoon je huiswerk goed moet doen. En inderdaad, meedenken, meepraten en meebeslissen. Het is zeker een uit.
Mevrouw Van Meeberg.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil heel graag de collega's erop wijzen dat bij het vaststellen van een zoekgebied er niet een aanwijsgebied of wordt vastgesteld. Het is niet zo dat als wij een zoekgebied vaststellen, dat we daarmee bepalen dat er een x-aantal windmolens moet komen. We gaan in dat gebied onderzoeken hoe het zit met draagvlak, met hoe het zit met de inpassing. We weten in ieder geval op basis van bijvoorbeeld de structuurvisie of op basis van vliegveiligheid, dat het op heel veel plekken niet kan. Als je kijkt naar lokaal eigenaarschap en de initiatieven die nu vanuit de samenleving al naar boven komen, heb je eigenlijk al een zoekgebied te pakken zonder dat we het hebben vastgelegd met elkaar. Maar zolang we dat niet vastleggen, het zoekgebied, is eigenlijk de hele polder het zoekgebied. En het lijkt ons dus juist heel verstandig, omdat, laat ik het anders zeggen, is niet de hele polder het zoekgebied, maar is het in principe overal nog mogelijk. Op het moment dat we een zoekgebied met elkaar vaststellen, gaan we in een beperkt stukje van de polder kijken, wat is er mogelijk en hoe gaan we het inpassen? En mevrouw Van Hul zegt elke keer, ja, dan bepalen we dus nu al. Maar we bepalen nog niet precies hoeveel en waar exact en hoe hoog en dat soort dingen. Dat gaat er dan uitgezocht worden.
Meneer Van der Peter.
Ja, mevrouw Van Meeberg, volgens mij is het op dit moment precies andersom. Voor mij mogen ze nu nergens staan. Want dat voldoet niet aan het bestemmingsplan. Dus dat is, ja, maar die zijn een stuk kleiner dan degene die nu voor ogen zijn. Maar ik wil maar even vanuit dat punt verder denken. Dus even kijken hoor, want u, waar had u het ook weer over? U brengt me helemaal van mijn met die...
Nou, ik zei, op het moment dat we dus het zoekgebied vaststellen, gaan we kijken in dat gebied wat er allemaal mogelijk is.
Ja, ik vind dat een hele interessante, want ik wil dat eigenlijk ook wel duidelijk hebben. Dus misschien dat we na afloop van deze sessie nog een paar vragen extra zullen stellen aan de wethouder. Want ik wil wel weten, wat als we het zoekgebied vaststellen, wat zijn daar dan de gevolgen van? Hè? Want als we bijvoorbeeld kijken naar de zonneakkers. We hebben het zoekgebied zonneakkers vastgesteld. En binnen een half jaar ligt er een initiatief en is er een omgevingsvergunning aangevraagd. Hè? En is dan niet het argument, ja, die kunt u niet weigeren, want u heeft een zoekgebied aangegeven. Ik wil dat ook heel scherp hebben. Want volgens mij bestaat er niet zoiets als een voorlopig zoekgebied of een zoekgebied. En we zoeken het uit. En als het niet kan, dan doen we het niet. Volgens mij bestaat dat niet.
Ja, het wordt spannend, want we lopen door de tijd. Ja, maar ik zit nog even met dat zoekgebied. Hoe gaan we dat nu uitspreken? Lief van Peet?
Ja, ik wil het best die vragen gewoon stellen en schriftelijk. En dan gaat de wethouder gewoon antwoorden, denk ik. Of het wethouder mag nu antwoorden.
Ik denk dat we daar naartoe gaan. We hebben nog 1 minuut, 2 minuten. En dan wil ik de wethouder eigenlijk nog even het woord geven.
De heer Van der Peet vroeg 2 dingen. Het eerste was van kunnen we tussentijds ook eerder dan die 2 jaar hè, dat zoekgebied alsnog vaststellen? Ja, dat kan. Dat kan altijd vanuit elkaar een stellende rol. Is het logisch? Nee, want de rest wordt elke 2 jaar herijkt. Dus het zou logischer zijn om het op dat moment te doen, omdat je dan het hele integrale verhaal meeneemt. En dan zie je ook weer hè, de resultaten van bijvoorbeeld zon. Misschien is het bod tussentijd wel gewijzigd, omdat het kabinet als voorstander bij de heer Vermeulen kerncentrale in zijn achtertuin heeft geplaatst, waardoor het hele bod voor alle restgebieden laag wordt. Nee, maar ik bedoel te zeggen van hè, het bod wordt op vaste punten herijkt. Dus het zou niet logisch zijn, maar het kan wel. Dat was de eerste vraag. En de tweede vraag ging eigenlijk in op wat mevrouw Van der Meeberg zei. Ja, als je nu niks aanwijst, dan heeft de heer Van der Peet gelijk. Dan kan er niks. En op het moment dat je het wel aanwijst, dan kan je alleen nog maar op ruimtelijke gronden afwijzen. Dus dat is niet helemaal zoals u het zojuist schetste. Daar komt bij dat 2/3 van de inwoners zegt, wij willen geen windmolens hoger dan 100 meter. En zoals de heer Van der Peet zegt, ja, we hebben het toch over iets andere hoogtes. Nog even los van of het kan, is er daar ook een draagvlak issue waar al antwoord op is gekregen. Dus ja, ik kan geen wonderen verrichten en verwachten dat van 2/3 tegen naar 2/3 voor in een half jaar. Dat gaat hem niet worden.
Nou, dat is helder. Ik wil eigenlijk gaan afronden. Of we kunnen geen nieuw punt meer openzetten. En een discussie met de wethouder zit er nu ook niet meer in. Ik wil voorstellen om eventueel vragen nog schriftelijk te stellen. En daarop te zetten dat we voor de stemmingen graag een antwoord willen. Ik hoor er nog een amendement komen voor volgende week. Hebben we hier genoeg over gesproken nu, vraag ik me af. En zo ja, dan wil ik afronden. Nog een uitnodiging? Nog een nabrander? Iedereen heeft wel wat nabranders. Een leuke. Een leuke.
Ik hoorde gisteren iemand zeggen, in de 17e eeuw vonden de mensen die windmolens, die op de dijk, lelijke dingen.
Ja, dat is waar. We gaan hierover stemmen op 10 juni, dat is volgende week al. Dus hou de tijd in de gaten en ik wil iedereen bedanken voor de leuke vergadering en voor het mooie standpunt. Dank u wel en tot de volgende keer. Thank you.